Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast historicus Arnoud van Kruiningen. Arnoud, wat een geweldig boek heb je geschreven.
Dank je.
Over de Nederlandse parlementaire geschiedenis.
Ja.
Zet alles op een rij. Veel van te leren. Sommige stukken moest ik ook even wegleggen. Ik ben geen historicus, maar filosoof. En ik moest toch ook weer opnieuw concluderen dat er eigenlijk in het gewone onderwijs niet zo heel veel aandacht meer is voor vaderlandse politieke geschiedenis. Dus je moet het maar net...
Nee.
Maar dat is daarvoor is dit dan toch een redelijk beknopt goed overzicht. Dus als je ervan houdt, dan zoals ik, dan is het toch wel echt genieten. Het Huis van Thorbecke heb je het genoemd. Laten we daar maar meteen beginnen. Want dat is natuurlijk een hele specifieke titel. En je geeft al aan dat je je daar zelf ongemakkelijk bij voelt. En toch ook weer trots. Dus vertel eens.
Ja, nou ja, dat is dan een gevecht wat je op een gegeven moment aangaat. Ik had zelf een minder opzienbarende titel in gedachten. Zo van de Staten-Generaal voor en na 1848. Maar dan krijg je dus op een gegeven moment de marketingafdeling van de uitgeverijen tegenover je. En die zeggen, dat is nou een titel die niet heel veel mensen zal aanspreken, zeg maar.
Ja.
En dat begrip blijkbaar van het Huis van Thorbecke, wat overigens nog helemaal niet zo oud is, hè? Zeker niet dateert van de tijd van Thorbecke, is pas veel later in zwang gekomen. Eigenlijk, ik geloof pas in de jaren 90 echt van de 20e eeuw. Dus, maar goed, dat is nu een begrip wat vaak gebruikt wordt en dan ook nog meestal in verband met de verhouding tussen de verschillende bestuurslagen, rijk, provincie, gemeente.
Ja, en het raakt ook
maar
wel, het raakt...
In dit boek wordt het dus gebruikt als metafoor voor het hele Nederlandse staatsbestel, zoals zich dat vooral na de grondwetsherziening van 1848 heeft ontwikkeld. Ik relativeer dus die betekenis inderdaad enigszins. Omdat ik natuurlijk zeg van, sowieso was het een grondwetsherziening, geen nieuwe grondwet. Er wordt vaak gesproken van de grondwet van Thorbecke. Maar er lag een grondwet en die werd herzien. En vrij ingrijpend in 1848, absoluut. Maar goed, er lag een grondwet en zelfs die grondwet was ook weer gebaseerd, zeg maar, op wat voordien zich had voorgedaan natuurlijk. Daar werd voortgebouwd op wat er in de Franse, Bataafse periode aan ontwikkeling stadkundig zich had voorgedaan. En sowieso met de benaming Staten-Generaal werd natuurlijk teruggegrepen ook naar een veel langere geschiedenis. Dus ik begin niet in 1848, zelfs niet bij het begin van het Koninkrijk in 1814, 1815. Maar ik begin bij de instelling van de Staten-Generaal in 1464 door hertog Philips de Goede. De hertog van Bourgondië, waar we toen onder vielen. Zeg maar onze contreien. Dus dat Huis van Thorbecke is dus echt om aandacht te trekken, zou je kunnen zeggen.
Nou, dat is gelukt. Ja, die Staten-Generaal, die is dus aan betekenisverschuiving onderhevig. Dus tegenwoordig is het eigenlijk, het is ook niet een term die nog vaak wordt gebruikt. Het is meer de gedeelde noemen van de Eerste en Tweede Kamer. Of hoe zou je zeggen dat het tegenwoordig, wat is nu de lading? En als we dan naar dat begin gaan, van wat verstond men daar toen concreet onder? Waar moeten we aan denken? Want het is ook ingewikkeld, omdat je spreekt ook van onze contraille. Ja, het is natuurlijk de grote greep. Als je teruggaat tot de 15e eeuw, dan is dat is Nederlandse geschiedenis vanuit nu beredeneerd.
Tuurlijk. Nu vanuit de nationale eenheidsstaat die zeg maar pas echt opkomt in dat we echt een nationale eenheidsstaat gaan vormen. Dat gebeurt pas na de val van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Maar dat meervoud iedere keer van Nederlanden, we zijn nu ook het Koninkrijk der Nederlanden, dat geeft dus wel aan dat je dus met heel veel gewestelijke gevoeligheden, privileges en voorrechten altijd te maken hebt gehad. Dus die Republiek der Verenigde Nederlanden, Johan de Witt, die zei wel, van we zouden eigenlijk moeten zeggen van de Verenigde Republieken, meervoud der Nederlanden. Het waren allemaal kleine republiekjes eigenlijk. 7 toen in getal. Hè, omdat Drenthe werd wel tot de Unie gerekend, maar had een speciale status, werd het landschap Drenthe genoemd. En dat had dan te maken met het aantal inwoners en de armoedige status van dat gewest. Dus er is altijd. We zijn natuurlijk pas een beetje samengebracht, zeg maar, onder die Bourgondische hertogen. En later wordt dat dan het Huis Habsburg. Hè? Dan krijgen we op een gegeven moment keizer Karel de Vijfde, die dan al die Nederlanden samenvoegt, zeg maar, onder één regerend vorstenhuis. En dan krijgen we natuurlijk Philips de Tweede. Dan gaat het goed mis, kun je zeggen. Maar er wordt vaak gezegd, en dat wordt in het onderwijs nog steeds naar voren gebracht, van dat Philips II heer der Nederlanden zou zijn. Maar hij was gewoon, hij had gewoon al die titels van die verschillende landjes, zou je kunnen zeggen, hè, die onder de dynastie van Habsburg verenigd waren.
Neem je een slok water, dan ga ik heel even nadenken over van. Wat zijn nog leuke lijnen die we vanuit nu naar toen kunnen trekken? En in eerste instantie ben ik toch wel geïnteresseerd in hoe je zou zeggen dat die Staten-Generaal die notie verschillende dingen betekent door de tijd heen. En misschien meer concreet, we hebben nu natuurlijk een opmerkelijke verhouding Eerste-Tweede Kamer. Dat het toch voor een deel ook politiek bedreven wordt in de Eerste Kamer. Terwijl de Eerste Kamer natuurlijk puur theoretisch gezien eigenlijk bedoeld is als een grondwetscheck. Het is ook een kamer die maar 1 dag in de week bijeenkomt. En daar wordt eigenlijk geen politiek bedreven. Daar wordt politiek ambacht bedreven, zou je zeggen, in theorie. Mm-hmm. En daarom hebben verschillende wetenschappers ook wel gezegd, en ook trouwens wel belangrijke, markante historische figuren. Ja, die Eerste Kamer, is dat nou echt nodig? Hè? Kunnen we niet beter zonder? En de tegengestelde trend is eigenlijk die van, zo democratisch is Nederland niet. En de Eerste Kamer is in ieder geval nog een manier om vanuit dus, de provincie de gewesten.
Ik denk toch dat de Eerste Kamer duidelijk een functie heeft. Er is natuurlijk vaak gezegd van, ja, die Eerste Kamer is een beetje een rem. Hè? Dus als je heel veel veranderingen nastreeft, dan denk je, nou, die kunnen we wel opruimen. Want dat wordt tegengehouden. Maar naarmate de kwaliteit van de wetgeving die de Tweede Kamer passeert natuurlijk slechter wordt, wordt die taak van de Eerste Kamer natuurlijk steeds belangrijker. Om er nog een keer naar te kijken en op iets meer afstand inderdaad dan veel leden van de Tweede Kamer doen. Dus ik zie wel degelijk een functie voor de Eerste Kamer nog altijd. Huh? En er is inderdaad, er is heel veel geageerd tegen de Eerste Kamer. En dan het grappige is dat heel veel politici, zeg maar, in de jonge jaren zich afzetten tegen de Eerste Kamer, maar uiteindelijk er toch in terechtkomen. Hè, als
liefhebbers van goede banen?
Nou, niet alleen als liefhebbers van goede banen, maar ook mensen die hun sporen hebben verdiend in het openbaar bestuur.
Je zou wel tegelijkertijd kunnen zeggen dat het ook een probleem is dat dat communicerende vaten zijn. Dat je eigenlijk ander type volksrepresentant in de Eerste Kamer zou willen hebben. Dus dat Paul Reuzenmuller of weet ik veel, Boris Dietrich, dat mensen die uiteindelijk komen uit de Tweede Kamer in de Eerste Kamer gaan zitten, die politiseren die Eerste Kamer in plaats van dat ze dat, het volk dat, representeren zeker, via de provinciale as aan de ene kant en het ambacht beheersen op de andere as.
Zeker, dat is jammer dat inderdaad je een bepaalde vorm van beroepspolitici op een gegeven moment ziet ontstaan. Vroeger waren dat echt staatslieden, zeg maar, die vanuit het landsbelang toch redeneerden, om het nou heel idealistisch voor te stellen. Dat zal niet altijd zo ideaal zijn geweest, maar goed, dat was wel sterker aanwezig dan bij de huidige generatie, denk ik, van beroepspolitici. En die toch heel erg gepokt en gemazeld zijn in die partijpolitiek en die dus ook die opvattingen moeilijk kunnen loslaten Misschien als ze in de Eerste Kamer komt. Alhoewel de sfeer al in de Eerste Kamer. Ja, ze zitten nu in een hele lelijke tijdelijke voorziening. Maar
ik ben blij dat we het daarover eens zijn.
Maar in de echte zaal van de Eerste Kamer, zou ik maar zeggen. Ja, daar heerst toch een bepaalde sfeer nog altijd. Van enige bezadigdheid, zeg maar. Hè? En toch ook een beetje iets meer afstand inderdaad van de dagelijkse politiek. Dus ik denk zeker, je moet waken dat de Eerste Kamer niet te politiek wordt. Maar anderzijds zeg ik ook, ja, het is natuurlijk een politiek orgaan. En dat is een feit.
Ja, ja.
Dus.
Zei zo even dat de gedachte van het boek, en ook die tot uitdrukking kwam in de aanvankelijke titel, is van wat is er nou in de Staten-Generaal gebeurd eigenlijk voor 1848 en na 1848. Wat is het grote verschil? Ik vond het eigenlijk wel een heel interessante vraag. En misschien kunnen we een paar censuurmomenten in de geschiedenis pakken. Een paar omslagen. En die van 1848 is natuurlijk heel bekend. Maar omdat je zo vroeg begint in de geschiedenis. Ja, ben ik toch wel benieuwd van kunnen we nou in 7 mijlslaars eens even doorlopen van het begin dat je zelf pakt tot en met 1848. Wat gebeurt er nou eigenlijk in de politiek Den Haag? Wat we eigenlijk ook niet meer echt begrijpen. Maar aan de andere kant is het toch een continue geschiedenis. Van in terminologie alleen al. En ook de plek waar we opereren. Dat is wel interessant om dat goed te begrijpen.
Ja, nou, er is zeker een bepaalde mate van continuïteit aan te wijzen natuurlijk in de Nederlandse geschiedenis. Anderzijds moet je natuurlijk wel zeggen dat de Staten-Generaal wel gedaanteverwisselingen hebben ondergaan in de loop van de geschiedenis. Kijk, het begint als een vertegenwoordiging echt van onderdanen tegenover de heerser, hè, vanuit de verschillende gewesten, landen, hertogdommen, graafschappen, heerlijkheden. En de heerser is er aanvankelijk niet heel erg gelukkig mee. Maar ziet het wel als een mogelijkheid om goedkeuring te krijgen voor het heffen van belastingen. Natuurlijk altijd een belangrijk element in het bestuur. Dus die ziet het eigenlijk als een methode om al die landen bij elkaar te roepen op bepaalde momenten. Hij bepaalt wanneer die Staten-Generaal bijeenkomen. En dan is het meestal om een verzoek te doen tot gelden, meestal voor een oorlog of wat dan ook, bestuurlijke zaken. Maar je ziet al dat die Staten-Generaal toch zich gaan opwerpen als verdediger van die gewestelijke belangen, hè, die eigenheid. Want die heerser is erop gericht om zoveel mogelijk eenheid in het bestuur van die Nederlanden. Hè, dat samenraapsel eigenlijk van allerlei landjes. Om daar toch meer eenheid in aan te brengen. Wat natuurlijk heel begrijpelijk vanuit het standpunt van de regeerder is.
Nou ja, het zijn nog wel twee verschillende dingen. Of je geld wil of ook eenheid.
Ja, nou ja.
En de eenheid
staat. Hij wil de eenheid en hij denkt die Staten-Generaal die moeten die gelden goedkeuren. Hè?
Ja,
dat hebben ze dan in ieder geval bevochten.
Ja, ja.
Maar die Staten-Generaal denken we hebben wel een middel omdat we gelden goed moeten keuren. Om het beleid van die heerser enigszins te beïnvloeden. Als wij zeggen, er komt geen geld, dan is er een probleem voor de heerser natuurlijk. Dus die Staten-Generaal die ontwikkelen zich echt als een tegenstander van dat centralisatiestreven van de heerser.
No taxation without representation.
Precies, ja. Ja, ja,
en
ja.
Oké, dus we.
Nou ja, en dan krijg je op een gegeven moment de Habsburgs. Hè, en Karel V, die is nog iets meegaander, zou je kunnen zeggen. Of in ieder geval, die begrijpt iets meer van de Nederlanden. Hè, en van het systeem dat daar heerst. Van toch een vorm van inspraak van onderdanen. Maar dan krijgen we Philips II, die in Spanje is opgevoed en die een heel ander idee heeft van hoe een staat bestuurd moet worden. Dus die denkt monarchaal en absolute macht voor de koning, hè, de heerser. Hij is dan wel graaf van Holland en aan al die dingen, maar goed. Men heeft het toch over de koning natuurlijk nog. Zelfs in het volkslied, de koning van Spanje heb ik altijd geëerd. Dus hij denkt, ik ben koning en wat hebben die staten-generaal te doen? Hè? Wat heb ik daarmee mee te schaften? En op een gegeven moment is hij nog in de Nederlanden, hè, na de troonsafstand van Karel V. Verblijft hij nog enige tijd, enige jaren zelfs, in de Nederlanden voordat hij dan voorgoed, zo blijkt, naar Spanje vertrekt. Maar voordat hij vertrekt is er dan nog een vergadering van de Staten-Generaal. En daar wordt dus aangedrongen op meer invloed van de lokale edelen. Zoals de prins van Oranje en de graven van Egmond en Hoorne. Hè, echt die figuren die misschien nog wel bekend zijn uit de geschiedenis van de 80-jarige oorlog. In ieder geval de vroege fase daarvan. En die Staten-Generaal zeggen dan van nou, die edelen, hè, de lokale edelen moeten meer inspraak in het bestuur hebben. Hè, dus het moet niet alles vanuit Maastricht en dan door de vertegenwoordiger die er dan komt in Brussel van de Spaanse koning. En men wijst ook de hele strenge vervolging van het opkomende protestantisme, hè, van de protestanten af. Dus men dringt aan op verzachting van de maatregelen tegen. Dus de koning is daar als zeer fanatiek Rooms-Katholiek ook niet van gediend. Dus daarna weigert hij eigenlijk, als hij ook weer in Madrid zich bevindt, om nog een keer die Staten-Generaal bijeen te roepen. Hè. Er wordt dan vanuit de Nederlanden de adel, de plaatselijke adel, steeds aangedrongen op bijeenroeping van de Staten-Generaal om de situatie in ogenschouw te nemen, die natuurlijk steeds explosiever wordt. Niet alleen godsdienstig, maar ook sociaal-economisch. We beleven dan hele lastige tijden. Dus, en er komen dus allerlei bewegingen op. Dus men vindt het belangrijk om enige invloed uit te oefenen op het bestuur van de Nederlanden. Niet helemaal onbegrijpelijk natuurlijk. Maar de koning wijst dat af. En ja, dat is dus één van de vele redenen, zou je kunnen zeggen, voor dat op een gegeven moment die breuk komt. En die breuk op een gegeven moment ook met het plakkaat van verlatingen definitief wordt. Hè? Dat we echt afscheid nemen van Philips II. En dan hebben we een beetje een tussenfase waarin we wat zoekende zijn.
Misschien toch even daarbij stilstaan, want die breuk. Wat zijn de hoofdredenen voor de verzelfstandiging van Nederland? Want de economische interpretatie is natuurlijk, er wordt te veel belasting gevraagd. De religieuze is, ja, de protestanten die herkennen zich niet in het specifieke vorm van het katholicisme. De Spaanse vorm, zou ik maar zeggen, de hiërarchische vorm. Dus een economische en een religieuze. En dan is er nog de antimonarchale tendens, dus de republikeit.
Nou,
dus
wat zijn particularistische tendens, zou ik zeggen. Hè? Dus de nadruk op gewestelijke rechten. Eigenlijk een hele conservatieve houding, zou je kunnen zeggen. In feite is Philips II de moderne bestuurder, in sommige opzichten, van hoe een staat moet worden georganiseerd. Zijn sommige voorstellen, bijvoorbeeld ook wat belasting, om daar enige eenheid in aan te brengen. En ook in de kerkelijke indeling bijvoorbeeld, zijn daar hele goede redenen voor aan te voeren.
Maar was dat toen al zo? Want die harmonisatie van het belastingstelsel, was het toen ook inderdaad rationeel dat Utrecht en Holland en Zeeland dan in één belasting. Wat was daar dan zo modern aan? Ik bedoel, gaf de praktijk de aanleiding toe of was het de vaart der volkeren?
Nou, kijk, modern was dat je zegt van de staat moet efficiënter georganiseerd worden. Hè, dus, en ook, ja, ook een zekere verambtelijking hè, van het bestuur. Dus minder inspraak voor de edelen. Hè, dus, ja. De koning benoemt ambtenaren die niet per se adellijk hoeven te zijn.
Ja, maar dat is dus, het, eigenlijk het Spaanse perspectief. Dus vandaar dat je ook spreekt van een conservatieve reactie. Dus de Nederlanders willen daar eigenlijk niet aan.
Erg, nee, die zaten dus heel erg van, we hebben onze eigen oude rechten. Ja. Hè, alle gewesten staan op eigen privileges, rechten, voorrechten, ons eigen geschiedenis.
Mooi hè, mooi toch? Dat is prachtig, die autonomie. Ja. Dat zijn dus dat is het gewestelijke patriotisme.
Zeker, maar dat heeft natuurlijk ook nadelen. Want je krijgt dan de Republiek der Verenigde Nederlanden. Maar dat zijn dus eigenlijk kleine republiekjes. En je ziet dus ook dat men over elkaar spreekt eigenlijk als over de bondgenoten. Hè? En maar dan nog landen.
Voordat je deze verder oppakt. Want dat is eigenlijk een pro-Philips II argumentatie. Dat is allemaal heel interessant, daar gaat het niet om. Maar dus waarom wordt verzelfstandig Nederland? Dus ik noem die economische, die religieuze. Ja. En die bestuurlijke argumentatie. En wat zijn dat de drie hoofdstromen? Of moeten, want je zei net, er zijn heel veel redenen voor. Dus ik dacht, probeer dat toch even te ordenen in mijn hoofd. Wat zijn nog meer, zeg maar, verklarende factoren op dat moment?
Nou ja, dat dus Philips II wordt gezien als iemand die echt buitenstaander is. Hè? Die heel erg verschilt van onze eigen normen en waarden.
Dus het leiderschap, het type leiderschap.
Het type leiderschap. En ook een hele moeilijke figuur, stroeve figuur. En natuurlijk heel ver weg sowieso. Maar ja, die nieuwe bewegingen die opkomen. En ook degenen die wel de oude kerk trouw willen blijven. Die zeggen dus ook van, dit hoort niet bij ons. Hè. Dit is inquisitie.
Want dat zijn toch ook dingen die in het rijk van zijn vader ook al speelden.
Zeker. Dus zeker. Karel V die is natuurlijk in Gent geboren. Dus die wordt toch gezien als een natuurlijke heer. Hè. Dus dat is toch een van ons, zeg maar. Die wordt meer als vertrouwd met de Nederlander. Maar het is helemaal waar.
En hij leefde dat ook. Dus dat was niet alleen maar een beeld. Dat leek ook hij belichaamde dat meer.
Hij had meer gevoel, zeg maar. Of in ieder geval was dat de beleving.
Ja.
En Philips II werd dus echt gezien als vreemde heerser. Echt in de verte. Ja. En vanuit de verte. Met ideeën die totaal niet strookten met wat in de Nederlanden zich toch al had ontwikkeld. Men had het idee, wij zijn gewend aan een soort verdragsmonarchie. Hè? Dus de vorst heeft rechten, maar ook plichten. Net zoals de onderdanen rechten en plichten hebben. En Philips II was iemand die dacht, ik heb rechten en de onderdanen hebben plichten. En geen rechten. Of in ieder geval heel weinig rechten.
Blijft een actueel verwijt. We gaan door nu naar. Dus je zegt van. Die Philips II was in bepaalde opzichten ook wel modern en efficiënt. Dus we hebben ook wel geworsteld met dat wij dat niet werden.
Nou ja, hij was natuurlijk niet modern in zijn godsdienstige opvattingen. En natuurlijk.
Nee, maar in zijn bestuurlijke wel. En dat is een heel belangrijke lijn waar we zo op komen in de 19e eeuw. Maar daar zijn we nog niet.
Zeker.
Dus neem ons nog mee met die 7 mijlslaarzen in We zijn dan een republiek. En wat gebeurt er dan met de Staten-Generaal? Die wordt sterker?
Nou, dat lijkt even. Maar dan, we zitten even in een overgangsfase. Dan zijn we ook eigenlijk nog op zoek naar een nieuwe heerser. Want het idee is toch van, je kunt niet zonder een sterk, toch iets van een centraal gezag. En of we dat op ons eentje zouden kunnen als dat samenraapseltje van de Nederlanden. Dus men gaat toch, men biedt de soevereiniteit over de Nederlanden een paar keer tevergeefs aan de Franse koning en aan de Engelse koningin. Maar ja, die zijn natuurlijk toch huiverig, want het zijn toch opstandelingen tegen een wettig vorst, hoezeer ze ook die Franse koning en de Engelse koningin hun bedenkingen hebben bij Philip II.
Welk jaar is dit ongeveer dat wij echt dus een koning zoeken?
Nou, dat is na de verlating van Philip II. Afzwering wordt nog steeds gezegd, maar goed, er wordt helemaal niks afgezworen. Er wordt gewoon een document opgesteld waarin we zeggen van nou, hij heeft zich niet gehouden aan de verwachting die je mag hebben van een rechtvaardig vorst. Hè?
Maar misschien dus, dat die zwering nog iets een religieuze connotatie heeft. Hè? Omdat er natuurlijk die protestantse gewetenskwestie ook op speelt. Of is dat niet de achtergrond van die term zweren?
Nee, dat afzwering heeft meer te maken met de plaatjes die in de 19e eeuw daarvan gemaakt worden. Hm. En dan probeert men dat een beetje als een heel bijzonder moment, terwijl heel veel momenten zeg maar in de Nederlandse geschiedenis zich heel weinig spectaculair ambtelijk voltrekken. Hè? Net als later de aanvaarding van de koninklijke waardigheid, zeg maar, dat wordt gewoon, dat zijn vergadertechnische gebeurtenissen, bijna te noemen. Dus, maar in de 19e eeuw komt dat nationale gevoel natuurlijk heel erg op en dan krijg je ook al die historisch schilders en prentenmakers en dan zie je inderdaad allemaal met de vingers omhoog zweren. Dus dan die term afzwering, hè, die komt dan in alle schoolboekjes te staan. Maar in feite wordt gewoon geconstateerd en dat plakkaat van verlating is natuurlijk een heel mooi document. Er wordt gezegd, nou God heeft niet de onderdanen geschapen ter wille van de vorst, maar de vorst ter wille van de onderdanen. En als die vorst zich misdraagt en zich niet houdt zeg maar, aan het verbond dat is aangegaan bij zijn ambtsaanvaarding. Want dat is ook van ouds. Hè, we kennen nog steeds een inhuldiging. Maar dat was steeds wederkerig. De vorst beloofde dat hij de onderdanen goed zou regeren. En de onderdanen aanvaarden hem daarop als hun vorst. Hm. Dus dat was inderdaad een idee van verdragsmonarchie. Hè? Hm. Dat je een verdrag aangaat. We hebben nu een nieuw sociaal contract. Dus dat idee speelt misschien nog iets mee.
Ja, interessant. Heel interessant zelfs. En wie beslist dan van we gaan eens een koning aanzoeken om te kijken of die hier...
Ja, nou dat is natuurlijk dan het leiderschap. Dus dat zijn de notabelen, zeg maar. In die tijd dus voornamelijk toch de edelen. En
die nog niet voldoende vertrouwen hebben in de Staten-Generaal zelf.
Men denkt, de republiek, een republiek, wat is dat? Dat was natuurlijk volstrekt ondenkbaar in feite. Hè? Je had er heel weinig. Je had bijvoorbeeld Venetië of zo, maar heel weinig. En stonden ook destijds natuurlijk een heel laag aanzien, zeg maar, internationaal. Dus het idee was toch, je kunt niet zonder een vorst. Hè? Dus, en bovendien had men het idee, we zijn toch vrij klein en hebben een sterke buitenlandse beschermer nodig. Dus men ging op zoek.
Oké, dat speelde ook belangrijke rol.
Dat speelde een belangrijke rol. Dat je denkt van, we moeten ons staande houden. We waren natuurlijk nog steeds in oorlog met Spanje. Die ons probeerde terug te krijgen, zeg maar, dat deel van de Nederlanden wat in opstand blijft. Dus dat speelde natuurlijk mee. Hè? Dat je denkt van, we redden het misschien niet tegen dat machtige Habsburgse Rijk. Hè? Die uitkomst, die heeft men natuurlijk nog niet voor ogen. Dus men vecht nog een heel ongelijke strijd tegen een heel machtig groot leger en een machtig rijk. Dus men denkt, we hebben toch bescherming nodig. Dus de Engelse koningin geeft dan toch enige steun, zeg maar. Hè? Die geeft al militaire steun. Maar die soevereiniteit aanvaarden, dat gaat dus een stap te ver dan voor haar. Dus omdat ze toch, het idee is toch, het gezag komt van boven en niet van beneden. Hè? Dus Nederlandse opstandelingen tegen een wettig vorst, dat heeft toch, dat is toch wat bedenkelijk. Dus zoals later de Pruisische koning ook zegt, van een kroon raap je niet uit de modder op. Hè? Die komt uit de hemel. Dat idee. Hè? Dus ja. Hele conflicterende opvattingen.
Ja. Oké, dan gaan we door. Misschien toch even een 7-mijlslaars aan, ook omwille van de tijd.
Dan krijgen we dus via de Engelse koningin een gouverneur-generaal, die heel veel macht krijgt ook. Die verleent dan dus de Staten-Generaal hem tegen de zin eigenlijk van de Engelse koningin, maar wel naar de zin van die gouverneur-generaal. Maar dat wordt dan een enorm fiasco. En dat bewind van die gouverneur-generaal, de graaf van Leicester. Dan bieden we nog een keer vergeefs de soevereiniteit aan de Engelse koningin, maar wordt weer geweigerd. En dan op een gegeven moment geef het dan maar op. Die zoektocht, zeg maar. En dan uit armoede kun je zeggen, eigenlijk bewijzen van provisorium ontstaat dan een republiek. Die republiek wordt ook nooit uitgeroepen. Maar ja, we moeten dan een bestel in elkaar zien te draaien.
Je moet het maar zelf doen als niemand voor je zorgt.
Ja. We moeten nou maar op eigen benen dan staan. Maar ja, die verschillende organen die er zijn, we hebben dan ook een Raad van State, Staten-Generaal, en dan al die gewestelijke statenvergaderingen. Dat is natuurlijk best ingewikkeld wat de verhouding daarin zou moeten zijn. Dan hebben we nog een stadhouder die ook een plaats krijgt in dat nieuwe bestel. Dus aanvankelijk is dat een beetje schuiven tussen de verschillende instellingen, zeg maar staatsinstellingen, wie nou de dienst zal gaan uitmaken. Maar dan al snel ontwikkelt zich bij de bestuurlijke elite. En Johan van Oldenbarnevelt bijvoorbeeld, die raadpensionaris van de machtigste provincie al snel Holland is, die heeft daar ook een belangrijke rol in, hoe dan zich dat staatsbestel van die republiek gaat vormen. Want men heeft eigenlijk alleen maar een militair verdrag waarop men zich kan baseren als samenwerkingsverband. Hè? De Unie van Utrecht. Maar dat is nooit bedoeld als een soort grondwet voor een nieuwe staat. Dus aanvankelijk...
Dat is een vredespact.
Een militair pact om samen te werken tegen Spanje. Die Unie van Utrecht wordt nog voor de verlating. Dus dat is een nader samenwerkingsverband van de noordelijke gewesten om zich hechter aaneen te sluiten in de strijd tegen Spanje. Zo is het bedoeld. Maar er zijn dus wel, daarin worden wel een aantal belangrijke elementen genoemd, zoals bijvoorbeeld de gewetensvrijheid en zo. Dat zijn natuurlijk belangrijke elementen die al in die Unie van Utrecht worden opgenomen en die natuurlijk in die nieuwe staat heel belangrijk zullen worden.
Dus in die zin kun je wel zeggen dat, dat die republiek al die twee motieven heeft van het ontstaan, dat Nederlanderschap dat ontstaat omdat er een gemeenschappelijke vijand is en dan is er een soort proto-natievorming nodig.
Ja.
En tegelijkertijd zeg je die gewetensvormingsnotie, die wijst ook al op dat er een gemeenschappelijk idee is van het goede leven. En wijst eigenlijk naar binnen. Er is ook een gedeelde noemer. Los van die gemeenschappelijke vijand.
Ja. Maar dat moet dan dus nog ontstaan. En zoals gezegd, er blijft een enorm gewestelijk bewustzijn. En aanvankelijk heeft men dus gedacht van, nou, de Raad van State, dat moet dan maar de regering worden. En de Staten-Generaal, ja, dat zijn een beetje anachronistische termen, maar dan zal functioneren als een soort nationaal parlement. Hè? Dus, maar dat wordt dus heel anders, omdat al heel snel ook door denkers, hè, bijvoorbeeld ook Hugo de Groot is daar een groot man in, dat die gewestelijke soevereiniteit wordt benadrukt. Hè? Dus dat de Staten-Generaal eigenlijk heel weinig op een gegeven moment meer voorstellen in de beleving, bijvoorbeeld ook van Johan van Oldenbarnevelt. Dat men zegt van, als Hollander heb je één soeverein en dat is dan de opvolger van de vroegere landsheer Philips II. Dat zijn nu de staten van Holland. Dus dat is mijn soeverein. En dat zijn niet de staten-generaal. De staten-generaal die hebben dan op een gegeven moment alleen gedelegeerde bevoegdheden. Die ze danken aan de gewestelijke staten. En de staten-generaal bestaan ook uit vertegenwoordigers van die gewestelijke staten.
Wat dat betreft is het toch ook wel veel verschoven in de loop der geschiedenis. Want dat gewestenbewustzijn, dat de provincie zo belangrijk zijn. Ja, bij iemand als Pieter Omtzigt zie je het nog wel. En sociologisch speelt het verschil tussen stad en land en middenland en voorland, achterland absoluut nog. Maar eigenlijk is het politiek,
Nee, maar
het speelt niet meer, hè, inmiddels. Nee, terwijl, zijn natuurlijk lange tijd een decentrale eenheidsstaat gebleven. En dat ook qua bestuurskundige terminologie. En, en daar zat dat gewest nog in.
Je ziet op een gegeven moment dat de besluitvorming wordt daardoor wel heel lastig en stroperig. En je ziet dat bestuur van die republiek op een gegeven moment ook vastlopen. Hè. Dat krijg je in de 18e eeuw. Zeker dat mensen ook de enorme nadelen zien van dat bestel. En ook dat je in de Franse tijd een enorme reactie ziet juist tegen dat gewestelijk particularisme. En dat er gezegd wordt, nou we zijn nu één staat. En dat bij de nationale vergadering die dan komt, de voorzitter zegt van ik wil het woord provincie niet meer horen. Hè?
Maar dat is nog in de Franse tijd, maar ook daarna?
Ja. Nou,
blijft dat die Fransen die schenken ons wat dat betreft een centraal bewustzijn?
Zeker. Nou, de nationale eenheidsstaat wordt daar geboren. En mensen zien daar wel dan de voordelen van in. Omdat die oude republiek toch heel erg vermolmd is. En waarin zich ook een regentenoligarchie heeft gevormd. Ja. Maar bovendien een hele stroperige manier van besluitvorming. Men moet steeds terug naar de lastgevers. Hè? De leden van de Staten-Generaal moeten steeds terug naar hun lastgever. De provinciale staten, hè? De gewestelijke staten. Want dat zijn eigenlijk de nieuwe soevereinen.
Ja, je kunt ook zeggen, stroperigheid hoort bij politiek. En de aristocratie die oligarchisch geworden is eigenlijk het probleem. Want stroperigheid hoort bij democratie is altijd inefficiënt. Dan kan je net zo goed
zeker.
Dus het Singapore-model. Dus wat dat betreft.
Zeker, maar die regenten zeiden ook, zouden zichzelf ook nooit democraten noemen. Hè? Die zeggen van, we zijn geen monarchie, maar we zijn ook zeker geen democratie. We zijn een aristocratie inderdaad. Dus die republiek wordt aristocratisch bestuurd. En je ziet dan op het eind pas een ontwikkeling toch naar iets wat meer gaat lijken op een constitutionele monarchie. Als we op een gegeven moment dan het erfstadhouderschap krijgen en dat toch enigszins gaan optuigen. Maar daar zie je dan weer een democratische reactie op. Dus die 18e eeuw is natuurlijk een hele interessante tijd waarin allerlei tegengestelde bewegingen, zou je kunnen zeggen,
en als je nu
zich voordoen.
Iets meer de toekomst in, bijvoorbeeld, waarom introduceert Nederland nou toch weer een koningshuis na die Franse tijd? Waarom is dat eigenlijk? En heeft dat ook te maken met dat in de 18e eeuw men met dat overerfbare stadhouderschap eigenlijk al voorbereid wordt?
Nou, het interessante is natuurlijk, in die republiek heeft het Huis van Oranje natuurlijk een hele belangrijke plaats. Altijd ingenomen, hè? Al vanaf Willem van Oranje natuurlijk, als vader des vaderlands. Je ziet wel conflicten, en zeker Oranje is een zeker bindend element, zeg maar, in dat staatsbestel, dat ontzettend ingewikkelde staatsbestel. Hè? Zeker wanneer één stadhouder steeds meer provincies onder zich verenigt. Want het blijft een provinciaal ambt in essentie. Totdat we dan in 1747 één erfstadhouder voor alle provincies hebben. Hè. Dus heel lang blijft nog bijvoorbeeld Friesland een eigen tak van de Nassau's als stadhouder hebben. Mm-hmm. Dus Oranje is dus, heeft een belangrijke rol. Komt dan in die 18e eeuw heel erg Krijg je de tegenstelling natuurlijk prinsgezin en patriotten. Dus ook omdat de tragiek van Willem de Vijfde is dan dus dat hij zo conservatief is. Dat hij denkt van nou, dat Nederlandse bestel, hè, die republiek, dat is misschien niet ideaal. Maar hij vindt het dus het beste passen bij de geest van de Nederlanders. Dus... Hij gaat dan dus niet mee met wensen van sommige patriotten die eigenlijk denken van nou, we moeten naar een vorm van constitutionele monarchie toe. Dus
dat is pas Willem II die dat...
Willem V. Nee, we zitten nu nog voor de Franse tijd.
Ja, nee, weet ik. Maar dat de constitutionele monarchie een...
Nou, de constitutionele
dat we die term
monarchie
hanteren.
Die komt met Willem I al, hè?
Nou ja. Ja, maar dat is... Ja, oké. Okay.
Kijk, maar we hebben natuurlijk dan die Franse tijd met allerlei wisseling van de wacht, allerlei staatsgrepen, verschillende regeringsvormen worden dan... daar wordt mee geëxperimenteerd. En in 1810 wordt natuurlijk... de gehele onafhankelijkheid gaat dan verloren. Dus dat men in 1813 dan het idee heeft, als we die onafhankelijkheid willen herstellen en als we kijken naar onze geschiedenis, dat zal niet gaan zonder Oranje, hè, denken dan een aantal vooraanstaande lieden. En men zegt dan van nou, we willen in ieder geval niet, want dat idee leeft misschien eerst nog wel bij Oranje, van we herstellen de oude orde, dus die oude Republiek der Verenigde Nederlanden. En de latere koning Willem I, die denkt misschien, nou, dan word ik weer stadhouder. Hè? Zo van, men beseft dus dat er een zeker republikeins besef in de Nederlandse mentaliteit zich heeft geworteld. Maar ja, men heeft dan zo genoeg van zowel dat gewestelijke gedoe, om dat nou maar even zo te noemen, als alle filosofieën over hoe een staat zou moeten worden gevormd, dat men zegt van nou, we geven nu gewoon de macht aan Oranje en die moet nu een nieuwe eenheidsstaat en de onafhankelijkheid opnieuw vormgeven van Nederland. Dus men zegt van nou, die nieuwe tijd, men wil dus wel de verworvenheden die Napoleon en de zijnen hebben gebracht.
Waar denk jij dan aan?
Nou, de bestuurlijke hervorming, maar ook bijvoorbeeld de vorming van een eenheidsstaat, maar ook efficiënter bestuur, eenheid in rechtspraak. Bijvoorbeeld, hè, wetgeving. Dat willen we wel bewaard zien. Hm. Nou, de latere koning Willem I keert dan terug. En wordt dan tot zijn eigen verrassing inderdaad een beetje overspoeld door het enthousiasme waarmee die ontvangen wordt. En ook heel veel vroegere patriotten en tegenstanders van de stadhouder, die ontpoppen zich nu dus als grote bevorderaars van echte vorstelijke macht. Hè? Dat men ziet in dat er een sterk centraal gezag zou moeten komen. Dus men wil hem al meteen... koning maken, om het zo maar te zeggen. En, Willem I is daar nog wat huiverig voor aanvankelijk. Ook een beetje vanuit datzelfde idee van een kroon komt van boven en niet van beneden. Dus wat zullen de andere Europese vorsten hiervan zeggen? Hè? Dus hij gaat er eerst heel voorzichtig te werk dat hij zegt van nou, en bovendien is er aan die naam Prins van Oranje zijn zoveel historische herinneringen verbonden en de Nederlanders zijn gehecht aan die titel. Dus ik wil die naam blijven voeren, Prins van Oranje, en voeg daar dan alleen maar aan toe. Soeverein vorst der Verenigde Nederlanden. Hè. Dus hem wordt echt de soevereiniteit opgedragen, hè, zoals het aanvankelijk ook in de grondwet komt te staan, is en blijft opgedragen. Dus dat is vrij vergaand. Hè? Een Pruisische waarnemer die zegt van ja, in feite heeft Nederland de absolute monarchie toen ingevoerd even. Hè? Maar Willem zegt, Willem I zegt, en uiteraard ook wel met in samenspraak met de elite van die dagen, van ik aanvaard wat Nederland mij aanbiedt, maar onder waarborging ener wijze constitutie. Dus dan wordt er onmiddellijk een grondwetscommissie ingesteld en natuurlijk een van de orangisten, Gijsbert Karel van Hogendorp, die heeft al een ontwerp klaar. Nou, daar wordt dan nog wel flink aan gesleuteld en Willem I die brengt ook nog eigenhandig enkele wijzigingen aan. Hij noemt het zelf verbeteringen. Dus daar wordt een enorm monarchale grondwet opgetuigd. Hè? Dus met enorm gezag voor de koning, maar wel met waarborging van enkele grondrechten. Hè? Dus Willem I zegt ook om de bevolking tegen nieuwe misbruiken te beschermen. Hè? Dus hij zegt zelf, in gesprek met zijn zoon, die op een gegeven moment meer uit een soort generatieconflict, kun je zeggen, zich dan voordoet als wat liberaler dan zijn vader. En zo van, ik weet het beter dan die oude koning. Dan antwoordt hij, wij zijn geen parlementaire monarchie, hè, Nederland. Dat is in Engeland bijvoorbeeld. Maar we zijn een getemperde monarchie. Mm-hmm. Dus wel monarchaal, maar wel getemperd door enkele grondrechten. En het idee van Willem I is dan natuurlijk van, ik mag doen. Ik heb de bevoegdheden die de grondwet mij verschaft. Maar zijn denkwijze is, ik mag alles doen wat de grondwet mij niet verbiedt. Dus dat is een andere opvatting, een andere kijk. Dus dat is heel autoritair.
Maar deze getemperde monarchie die zal niet lang duren.
Nou, die getemperde monarchie die functioneert wel. En zeker in het noorden is het gezag van Willem I aanvankelijk heel erg groot. En gaat men dus heel erg mee in zijn bestuurswijze. En erkent men dat hij het beste met het land voor heeft. Hè? Hij werkt natuurlijk keihard. Dat is indrukwekkend. Als je in het Rijksarchief of Nationaal Archief, zoals het nu heet, kijkt van wat een besluiten per dag hij neemt. Het wordt ook de besluiten koning genoemd. Mm. Nadeel is natuurlijk wel dat hij dan zich met alle details bemoeit. Hè? Van het bestuur tot
En hij zet ook hele grote veranderingen die hij ook toch mede.
Waar zeker. Hij, dus, nou, hij, dat gezag hij, is heel groot.
Hij vervreemdt de Belgen van zich.
Ja.
Dus we zijn toch, hij is toch eigenlijk degene die hij veroorzaakt dat de Belgen zich afsplitsen. Hij pest ze weg.
Nou, dat is heel sterk uitgedrukt. Kijk, hij wil inderdaad een eenheid tot stand brengen en wil dan ook aansluiten inderdaad bij die voor de scheiding die zich tijdens de 80-jarige oorlog heeft voltrokken tussen het noorden en het zuiden. Maar ja, hij is wel een protestant en iemand uit een land dat toch meer ontwikkeling in zijn beleving heeft doorgemaakt dan het zuiden. Dus hij strijkt een heleboel Belgen tegen de haren op een bepaalde manier. Hij heeft veel voor dat land gedaan. En een bepaalde Belgische historicus heeft wel eens gezegd van, nou ja, het is eigenlijk de beste koning die we ooit gehad hebben zelfs. Hè? Willem I. Hmm. Maar je krijgt dan dus een soort monsterverbond, zowel van de katholieken die de koning kwalijk nemen dat hij zich wil bemoeien met de opleiding van de pastoors. En dat hij zegt van, nou, dat moet gebracht worden in overeenstemming met de tegenwoordige staat van de beschaving. Hè? Dus De koning is natuurlijk gewend aan academisch gevormde, hervormde predikanten. Dus hij denkt, nou, die pastoors in het zuiden. Ja, dat is een opleiding, daar moet wat aan gebeuren. Maar goed, je begrijpt wel dat dat dus bij de Rooms-Katholieke geestelijkheid natuurlijk niet heel erg dankbaar wordt aanvaard.
Nee, en
anderzijds zijn er liberalen. Die zeggen, we willen toe naar een vorm van ministeriële verantwoordelijkheid. En dat hele autocratische bestuur, wat in het noorden dus wel geaccepteerd wordt, dat willen we moderniseren, om dan maar een...
Ja, en er is ook nog een economisch argument, dacht ik, hè? Dat Willem I toch probeerde de belastingen te harmoniseren, waardoor Antwerpen toch
de
wrange vruchtenplok van de Rotterdamse boom.
En wat ook nog meespeelt, is dat hij dus... taalpolitiek bedrijft en dat hij dus vanuit dat idee van we zijn een eenheidsstaat het Nederlands heel erg bevordert.
Ja, dat is heel interessant geweest.
Ja, bijvoorbeeld dat hij zelfs in Luxemburg zegt van nou, lagere school moeten kinderen Nederlands leren. Hm. En de Frans sprekenden die vinden dat natuurlijk irritant en hij kapittelt burgemeesters, Frans sprekende burgemeesters van, als hij dan een enkele keer op bezoek komt, van u bent burgemeester en u spreekt de Rijkstaal niet, hè? U spreekt geen Nederlands, dat kan niet. Hm. Dus wat dat betreft is het natuurlijk heel merkwaardig dat de Belgen in opstand komen.
Helemaal niet merkwaardig dus.
Nou ja, maar dat dus Vlamingen dan ineens officieren krijgen die ze in het Frans bevelen geven, die ze niet meer begrijpen. En dat nieuwe Koninkrijk België een hele Frans sprekende aangelegenheid heel lang blijft. Hè? Nog steeds is het Belgische Koningshuis voor een heel groot deel Frans sprekend. Ja, de laatste jaren gelukkig enigszins veranderd. Maar goed, heel lang is dus de elite... Er wordt heel erg neergekeken, zeg maar, op het Vlaams, hè, het Nederlands. Na het vertrek van Willem I. Dus het is allemaal wat ingewikkelder, denk ik. Dus om Willem I nou... het mislukt, zijn politiek, dat kunnen we constateren. Omdat inderdaad die opstand is uitgebroken. En,
nou ja, misschien dat
en vooral ook omdat hij er heel traag op reageert. Als er misschien iets sneller was gereageerd. Hij dacht heel autoritair. Dus hij denkt van nou, er zijn misschien best legitieme grieven bij sommige Belgen. Maar ik wil eerst dat de orde hersteld wordt. En dan weer, want dat is een van de pijlers van ons staatsbestel, in overleg met de Staten-Generaal. Dus dat gaat dan weer niet snel genoeg. Dus die opstand die krijgt eigenlijk die komt in een stroomversnelling en die krijgt een karakter dat de aanvankelijke opstandelingen, eerst is het dus nog de leuze van... wij willen Willem weg, wil Willem wijzer worden, wij willen Willem weer. Hè? Dus zo van als de koning nou maar genoeg concessies zou doen, dan kunnen we die samenwerking wel weer herstellen. Hmm. Maar ja, dat krijgt een eigen dynamiek, zeg maar, die opstand. En dan denkt dus ook de Belgische... elite van we moeten dit in goede banen leiden. Dus dan krijg je een nationaal congres. En dan biedt men dus eerst aan de zoon van een jongere zoon van de Franse koning de Belgische kroon aan. Dat is niet acceptabel natuurlijk internationaal. Omdat juist dat Koninkrijk der Nederlanden, dat vergrote Koninkrijk der Nederlanden met België, Nederland en Luxemburg bedoeld was... als een buffer tegen het traditioneel expansionistische Frankrijk. Dus als nou België weer toch half om half weer in Frans vaarwater terecht zou komen, dat kan niet. Dus dan wordt het op een gegeven moment, krijgt men dan Leopold van Saxen-Coburg. een weduwnaar van de Engelse prinses, als koning.
Arno, nog even over die koning in Nederland. En je zegt de kroon komt niet uit de modder, maar van boven. Toch associëren we de kroon van oudsher juist ook met het volk. Dus we zeggen juist eigenlijk ook dat de koning een speciale plek heeft in het hart van de Nederlander.
Zeker.
Dat is dus iets paradoxaals. Want aan de andere kant, die koning zelf, die moet gewoon uit het buitenland geroepen worden. Met veel kunst en vliegwerk. Ook wat betreft geslachten. Je gaat eigenlijk terug naar de 17e eeuw. Die Oranje spelen dan al een impliciet of expliciet.
Ja, hij is
maar geen koninklijke rol maar wel een expliciete rol in de aristocratie van de republiek. Maar wat is dat die historische lijn? Waar zit die verbinding met dat koningshuis? Want neem Koningsdag, het is ook een volksinstituut, het koningshuis. Hè? Dus dat is de...
Nou, dat is het dubbele inderdaad. Je kunt zeggen dat in Nederland de ideeën van volkssoevereiniteit en toch ook... Ja, nog enige notie van koningschap bij de gratie gods, dat zich verzoend heeft op de een of andere manier. Want van ouds, er is wel gezegd van de tragiek van de Nederlandse geschiedenis is het volk tegenover de regenten. En het volk richtte zich heel erg op Oranje inderdaad. Dus er zitten in die in dat orangisme hebben altijd heel erg populistische elementen gezeten. En natuurlijk de verschillende verheffingen in de geschiedenis, ook van de Republiek. Als we een tijdje dachten, we kunnen het zonder stadhouder, tenminste de regenten dachten dat. Hè, de stadhouderloze perioden. Dan de verheffing van Oranje komt altijd van onderop inderdaad, vanuit het volk. Er komt een roep om Oranje.
Maar ook omdat die regenten zich dus afgekeerd hebben eigenlijk van het volk.
Nou, niet allemaal. Maar
dat is een tendens.
Dat zijn tendensen inderdaad. En de ontwikkeling die zich voordoen en ook heeft ook te maken met op een gegeven moment dat stadhouder Willem II heel jong overlijdt. En dan alleen maar een postuum zoontje achterlaat. En dan denken die regenten natuurlijk, nou, nu kunnen wij meer macht uitoefenen. Het was natuurlijk in sommige opzichten was die stadhouder natuurlijk een sta in de weg voor degene die zelf de dienst uit wilde maken. Zo kun je het ook zien.
Ja, Arnoud, we zijn ongeveer door de tijd heen. Het was heel leuk om van jouw college te krijgen over de vaderlandse geschiedenis, de politieke geschiedenis vooral. We hebben het over heel veel dingen niet gehad.
Ja, nee.
Eén grappig dingetje tot slot vond ik wel leuk. Je schrijft over de term voorzitter van de Tweede Kamer.
Ja.
Dat die ook wel eens, want nu is er natuurlijk een discussie over van ja, hoe belangrijk is die rol eigenlijk? Jij laat eigenlijk wel zien dat die discussie is eerder geweest. Moet die term ook een opheffing krijgen? Is dat, wat is een voorzitter alleen een soort secretaris of een belangrijke rol? Nou, dat lijkt toch duidelijk het geval te zijn. Kun je daar nog even iets over vertellen?
Nou, bij de vestiging van de Oranje Monarchie 1813, 1814, 1815 is dus even discussie geweest van welke titel moeten we de voorzitter van de Staten-Generaal geven? Want afhankelijk hebben we nog een eenkamerstelsel. De Belgen hebben dus zeg maar gezorgd voor die Eerste Kamer op een gegeven moment. Dan pas als de vereniging met België komt, krijgen we een tweekamerstelsel. Maar dan is dus even de discussie van hoe gaan we hem noemen. En dan is dus het voorstel eerst, zeker ook van Hogendorp, van laten we hem raadpensionaris. Hè, dus maar weer aansluiten bij een historische term. Want men is wel voorstander van allerlei vernieuwingen, maar anderzijds toch ook weer conservatief genoeg om te denken van we moeten wel bepaalde tradities handhaven en we moeten wel aansluiten bij de geschiedenis. Hè. Dat idee leeft heel sterk. Dus dan raadpensionaris, maar dat levert dan toch allerlei herinneringen op, bijvoorbeeld aan van Olde Barneveld, die zich op een gegeven moment zo machtig ontwikkeld, een beetje als tegenstrever van de stadhouder. Dus dan is men toch beducht dat bijvoorbeeld zo'n voorzitter zich zou kunnen ontwikkelen als tegenmacht tegen de koning die men juist volledige soevereiniteit wil bieden. Dus,
en die op dat moment ook nog de mensen in de Staten-Generaal, althans de ministers, nog benoemd.
Zeker.
Dus die,
zeker.
En die voorzitter die zich daartoe verhoudt.
Ja, nou.
Dat geeft te denken ook nu met het oog op Martin Bosma als voorzitter. Dus dat hij daarvoor gaat, dat is toch. Ook,
nou, ja.
Het is ook een historisch zware functie eigenlijk. Anders.
Nou ja, hij heeft dus zekere. Zeker belang. Zeker. Kijk, in 1848, als we daar nog even heel kort op terugkomen. Dan vraagt koning Willem II, dus ook als hij denkt van nou, er moet nu iets gebeuren. De grondwet zal toch iets ingrijpender moeten worden herzien dan ik voordien bereid was te aanvaarden. Dan ontbiedt hij dus ook de voorzitter van de Tweede Kamer inderdaad.
Ja.
Om dat in gang te zetten. Dus dat geeft wel aan dat het inderdaad, het is natuurlijk toch het boegbeeld. Van het parlement.
Ja.
Dus men kiest uiteindelijk voor de titel president dan in de zin van voorzitter. Omdat men dat dan iets deftiger vindt klinken dan gewoon voorzitter. Maar al snel wordt het voorzitter.
Ja, het heeft ook nog president geheten. Ja, zie je. Dus Arnoud van Kruiningen, het huis van Thorbecke. Lees het als je het een interessant gesprek vond. Want het is vrij representatief voor enkele hoofdstukken. Je bespreekt nog veel meer.
Ja.
Dus wel een bepaalde aandacht van de lezer vraagt. Maar daarmee toch in, 200 pagina's ga je dus door die hele parlementaire geschiedenis heen. En kom je allemaal andere verwijzingen tegen waar je verder kan studeren. Als je dat wilt, trouwens, verder studeren via de Nieuwe Wereld, dan kan dat ook. Want we hebben leuke gesprekken met Auke van der Woud gehad over deze thematiek. Die een andere taxatie maakt van de erfenis van Willem I.
Ja, die is heel negatief.
Remy Gaarts. Twee keer op bezoek geweest. Dat zijn zowat Marleen de Vries over de 18e eeuw. Dat zijn zowat suggesties die ik hier graag doe om verder te kijken via de Nieuwe Wereld in de Nederlandse geschiedenis. Word lid, word ook betalend lid van Petje Af, kunnen we goed gebruiken. Daardoor kunnen we dit soort publieke gesprekken. Nou, het was eigenlijk wel gewoon een geweldig college aan deze tafel. Dank Arnoud voor je komst naar Leiden.
Graag gedaan.